Goedemorgen allemaal. Het is een hele vreemde ervaring om dat zo op afstand met jullie te doen. Maar ja, de Heer heeft me toch een echt woord op het hart gegeven voor jullie. En ik ga eerst een paar versen lezen uit Hebreeën. En wel Hebreeën 11. Dan ga ik lezen vers 1 tot en met 3. Vers 6 en vanaf vers 32. Staat boven dat hoofdstuk. Geloofsgetuigen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dan ga ik verder lezen in vers 32. Wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd ontbreekt mij om te vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid in praktijk gebracht, beloften verkregen, muilen van leeuwen gesloten. Ze hebben de kracht van het vuur geblust, ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog, legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Vrouwen hebben hun doden teruggekregen door de opstanding uit de dood, maar anderen zijn gefolterd. En namen de aangeboden verlossing niet aan, omdat ze een betere opstanding verkrijgen zouden. Weer anderen hebben spot en geeselslagen verdragen. Ja, zelfs boeien en gevangenis. Ze zijn gestenigd, in stukken gezaagd, in verzoeking gebracht, met het zwaard ter dood gebracht. Ze hebben rondgelopen in schapenvachten en geitenvellen. Ze leden gebrek en werden verdrukt en mishandeld. De wereld was hen niet waard. Ze dwaalden rond in afgelegen plaatsen en verbleven op bergen, in grotten, in holen, in de aarde. En deze allen hebben, hoewel ze door het geloof een goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Daar God met het oog op ons beter voorzien had, omdat zij zonder ons niet tot de volmaaktheid zouden komen. Tot zover. Broers en zusters, we leven in een hele vreemde tijd. Je ziet elkaar als gemeente weinig. Je moet afstand houden op allerlei vlakken. En wij als mensen zijn visueel ingesteld. We reageren op de dingen die we om ons heen zien en waarnemen. Dat bepaalt in hele sterke mate hoe we handelen en wat er in ons leven zich afspeelt. Er is niks voor niks een spreekwoord wat zegt uit het zicht, uit het hart. Onze zintuigen, onze ziel wil waarnemen. We willen horen, we willen zien, we willen ruiken, we willen proeven, we willen voelen. Het geeft dus strijd in je leven en moeite om rekening te houden met iemand of met zaken die je niet ziet. God, waar we ons wel bewust van zijn en weten dat hij bestaat. Maar hoe geef je dat nou steeds praktisch gestalte in je leven, zeker in een tijd als deze? Waar zichtbaarheden allemaal veranderen. Waar heel veel dingen zijn die je aandacht opeisen. Hoofdstuk 11 van de Hebreeënbrief geeft ons tal van voorbeelden van mensen die volkomen in beslag werden genomen door de onzichtbare God. Heel hun manier van leven en de dingen die ze deden, was daarop gebaseerd. Als je hun getuigenissen leest, dan kun je eigenlijk geen beter bewijs krijgen dan dat God bestaat. Je laat je namelijk niet doormidden zagen voor een fantasie. Ze hebben allemaal een duidelijke overeenkomst. Ze zagen niet op het zichtbare, maar geloofden in het onzichtbare. Ze geloofden niet in het hier en nu, maar in de toekomst. Hun focus lag niet op wat zichtbaar was in hun leven. God is een sprekende God. God heeft zich geopenbaard. En dat was hij helemaal niet verplicht. Hij heeft het allereerst gedaan door de schepping, maar later ook door zijn zoon. En wat God voorheen vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hebreeën 1, vers 1 tot en met 3. God heeft zich zichtbaar gemaakt. En dat is genade. Dat is iets wat wij als rebellerende mensen, mensen die eigenlijk met God niks te maken wilden hebben, niet verdiend hadden. En het is, ondanks de omstandigheden waar je misschien op dit moment in je leven in zit, is het genade dat God zich aan je heeft kenbaar gemaakt. Dat je zijn roepstem hebt gehoord. Dat je ingegaan bent op de uitnodiging om zijn zoon toe te laten tot je hart. En een relatie met hem te starten. Met iemand die je niet ziet. God heeft een plan. Ook met jouw leven en met mijn leven. Hij heeft ons geroepen. En hij heeft onder de miljarden ons op het oog. Ook nu in deze situatie. Al heb je het gevoel dat je niet weet wat er de volgende dag gaat gebeuren. Al heb je misschien het gevoel dat je onbegrepen bent door iedereen om je heen. God is er. En het gaat er niet om of we alles begrijpen. Het gaat er niet om of we allerlei regeltjes toepassen en ons bezighouden met uiterlijke zaken. In onze relatie met God is het van belang dat we geloven dat het waar is wat hij zegt. Dat is de basis. God heeft gesproken. God heeft dingen beloofd. God heeft dingen gezegd. Een geloof in wat God geopenbaard heeft gaat dwars in tegen de stroom van de moderne mens in, die niet kan accepteren dat er een absolute waarheid is. Maar hij heeft zijn eigen waarheid gecreëerd en probeert daar krampachtig aan vast te houden. Al storten er ook allerlei dingen om hem heen in elkaar. Ze gaan voor het feit dat ze gelukkig willen zijn, dat ze willen voelen, dat ze willen beleven. Ze gaan voor het hier en nu. Geloven is een actief begrip in de Bijbel. Geloven is altijd in werking. Geloven is in beweging. Het zoekt naar de waarheid. En geloof zit niet vastgespijkerd in een gebouw, in statuten, in regels, in systemen. Al zouden deze zaken verdwijnen, dat hoeft geen invloed te hebben op ons geloof. Geloof heeft namelijk te maken met relatie. En dat zie je vooral in levens van mensen die heel erg vervolgd worden om hun geloof. Die hebben geen gebouw, die hebben geen plaats om samen te komen. Er zijn niet de grote groepen mensen om hen heen die hetzelfde denken. Maar je leest vaak van getuigenissen dat ze een ontzettende diepe relatie hebben met God. En geloof heeft met vertrouwen te maken. Het staat niet stil, het strekt zich uit. Het Griekse woord wat vertaald wordt met geloof is het woord pistis. En in de oorspronkelijke tekst van het Nieuwe Testament komt dat bijna 600 keer voor. Geloof is dus een centraal thema. Er staat ook een duidelijke definitie van geloof in de Bijbel. En die hebben we vanmorgen met elkaar gelezen. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hier wordt duidelijk dat geloof de onderliggende realiteit is van de dingen die men hoopt. Geloof is reëel. Geloof is ook het bewijs van de dingen die men niet ziet. Geloof heeft dus te maken met het onzichtbare. Achter de wereld die we met ons blote oog zien, gaat er een andere wereld schuil. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het woord van God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. Dat is het derde vers. En geloof heeft dus te maken met twee onzichtbare realiteiten. God zelf en zijn woord. God heeft gesproken. God heeft zich geopenbaard. God heeft in de Heer Jezus laten zien wie hij is. De centrale vraag is, geloven we dit of kijken we naar het zichtbare, naar wat we met onze eigen zintuigen kunnen waarnemen en laten we dat meer spreken in ons leven. De boodschap van vanmorgen is in ieder geval dat we minder moeten leren om minder waarde te hechten aan onze zintuigen en meer aan het woord van God, wat hij gesproken heeft. Dat moet de basis zijn van ons leven. Niet wat mensen zeggen, niet wat politici zeggen, niet wat allerlei deskundigen zeggen. Nee, wat zegt God? En God wil dat laten groeien in ons leven. Er is een groot gevaar dat je dag na dag je laat hobbelen door alle informatie die je via de media krijgt, met name ook over het coronavirus, en je hele leven daardoor in beslag laat nemen. Nee, wij moeten ons richten op het woord van God. Wat zegt God in deze situatie? Wat wil God door het woord van God tegen mij zeggen? En dat is een voortdurend dilemma in ons leven. Dat is een strijd, dat is een worsteling. Want het zichtbare spreekt namelijk zo krachtig. En is zo intimiderend, zo betoverend. We zoeken toch diep van binnen steeds naar bewijzen. De Bijbel is een eerlijk boek. De Bijbel kom je ook twijfelaars tegen. Gewone mensen die het eigenlijk niet konden geloven. God had dingen gezegd, heel duidelijk. Maar ze konden het niet geloven. Ook bij Abraham en Sarah was er in eerste instantie de twijfel. Sarah moest erom lachen. Dat kan toch niet, ik ben veel te oud om een kind te krijgen. Maar God had het gezegd. Mozes twijfelde toen God hem opdroeg om terug naar Egypte te gaan. Nee, daar ben ik helemaal niet geschikt voor, dat kan ik helemaal niet. Bij de Israëlieten in de woestijn. Ze kwamen bijna allemaal om omdat ze God niet konden geloven op zijn woord. Van de 12 verspieders geloofden er maar 2. Bij Gideon, toen hij hoorde dat hij richter van het volk zou worden, hij kon het niet geloven. En zelfs dicht bij het heilige der heiligen kon Zacharias, de vader van Johannes de Doper, actief in de dienst van God, niet geloven wat God zei. Bij Thomas, een van de discipelen van de Heer Jezus, hij kon niet geloven dat de Heer uit de dood was opgestaan. De discipel die 3 jaar met de Heer Jezus zelf was opgetrokken, die steeds kon luisteren naar wat er gezegd werd. Is het wel waar wat er in de Bijbel staat? Is er wel een absolute waarheid? Is Gods woord onfeilbaar? Staan er geen fouten in? Kunnen we alleen maar geloven als we het verstandelijk kunnen begrijpen? Of is alles relatief cultuur en tijd gebonden? Ja, voor die tijd, maar niet nu. Nu in het heden. Veel van de mensen die God gebruikt heeft om grote dingen te doen, zijn begonnen als echte twijfelaars. Maar we moeten een belangrijke basisregel leren als kinderen van God. En die basisregel die staat in 2 Korinthe 5 vers 7. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Dus niet door wat je ziet. Nee, je wandelt door geloof. En er is soms niks van te zien. Maar de basis is, God heeft het gezegd. Niet wat ik voor ogen zie is van belang. Maar ik moet me steeds afvragen, wie heeft het gezegd? God heeft gesproken. En niet wat ik voel of ervaar als de waarheid, maar de basis in mijn leven moet zijn, God heeft het gezegd. De wereld zegt eerst zien en dan geloven. En pas als ik het begrijp, kan ik er wat mee, zeggen vele mensen. Maar in Johannes 20 vers 29 zegt de Heer Jezus tegen Thomas, omdat u mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd. Zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Het gaat dus niet om bewijzen, maar om wie heeft het gezegd. Wij zitten gevangen tussen 2 werelden. De tijdelijke en de eeuwige. De tijdelijke is zichtbaar en de eeuwige nog niet. Geloof is het enige wat ons verbindt met de onzichtbare realiteiten van God en zijn woord. Als we God niet nemen op zijn woord, dan maken we dat woord krachteloos. Als je vraagtekens zet bij de Bijbel, als je denkt, nou dat zijn allemaal mensenwoorden, dat is niet wat God heeft gezegd, dan wordt je geloof krachteloos, dan kom je op drijfzand terecht. Vanuit onszelf zijn we niet in staat om te geloven. Maar we mogen, en dat zegt de Bijbel, dat ontvangen. God wil ons ongeloof te hulp komen. En hoe ontstaat dan geloof volgens de Bijbel? Waarachtig Bijbels geloof is afkomstig, en dat is heel belangrijk, uit het hart en niet uit ons verstand. Dat is iets wat we heel goed moeten onthouden. Iemand die echt gelooft zal een verandering ondergaan door wat hij gelooft. Intellectueel met je verstand aannemen van de waarheid, dat is niet hetzelfde als geloof. Want alles wat uiteindelijk de koers bepaald komt voort uit ons hart. Dat is namelijk de woonplaats van geloof. En door naar het woord te luisteren, ontstaat er geloof. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Romeinen 10 vers 17. Als we ons niet openstellen voor wat God gezegd heeft, dan ontstaat er geen geloof. We worden in de schrift opgeroepen om het te zoeken. Het komt je niet aanwaaien. Het heeft te maken met een keuze van je hart. God heeft gesproken. Door naar hem te luisteren gaan we met ons hart begrijpen waar het op aankomt. En als we verkeerde waarde hechten aan wat God gezegd heeft, dan staat er geen geloof in ons hart. Als God zegt dat je naam in zijn handpalm gegrift staat, dan staat hij gegrift. Als God zegt, ik ben je goede herder. Als je mijn zoon, de Heer Jezus, in je leven hebt aanvaard, als je erkend hebt dat je hem nodig hebt, dat je een zondaar bent, dat je vanuit jezelf niet in staat bent om goed te doen. Wat de Heer Jezus dat voor je volbracht heeft, dan zegt God tegen je, dan woon ik in je hart. Dan ben je voor mij gerechtvaardigd. En dan zie je jezelf misschien nog als een zondaar, maar God zegt tegen je, ik zie je niet als een zondaar, ik zie je als mijn kind. Wij moeten dus niet leren om te geloven wat we voelen. We moeten leren om te geloven wat God zegt. We kunnen het allemaal proberen met ons verstand te beamen of proberen te begrijpen, maar dat zal de werking missen in ons leven. In Hebreeën 11 wordt gesproken over een heleboel mensen die een keuze gemaakt hebben om niet te zien op het zichtbare, maar te geloven in de belofte die God gedaan heeft. En dat er een verlosser zou komen en ze zijn op weg gegaan zonder te zien. Ze hebben God geloofd op zijn woord. Ze waren toekomstgericht. Ze hadden echt in hun hart gesloten dat het mooiste zou nog moeten komen. En het geloof erkent dat de zichtbare dingen niet eeuwig zijn, maar dat ze een oorsprong moeten hebben in een onzichtbare wereld. Abel handelde uit geloof. En dit uitte zich met offeren. Dat is gelijktijdig de grondslag van het geloof. Zonder bloedstorting geen vergeving. Er moest verzoening plaatsvinden voor onze zondenschuld. En dat heeft de Heer Jezus voor ons gedaan. Maar om te geloven moet je offers brengen. En dat is niet populair. Je moet afstand nemen van je eigen mening, van je eigen inzichten, van je eigen visie, van je eigen aannames. En je moet daar Gods woord voor in de plaats zetten. Henoch, ook een voorbeeld. Hij wandelde met God. Geloof heeft met wandelen te maken, met relatie, niet met rennen. Het traject gaat over de dood heen en het heeft met de eeuwigheid te maken. Geloof is het vermogen om ons in de tegenwoordigheid van de onzichtbare God te brengen. Geloof opent de ogen voor het onzichtbare. Er staat een belangrijke belofte in de Bijbel. Nader tot God, zo nadert hij tot u. En dat is waarheid. Je kan God ervaren in je leven. Je kan als ware God met je hart gaan zien. Maar dan moet je hem wel benaderen. Dan moet je wel tot hem komen. Je kunt God ontmoeten. Maar vers 6 uit Hebreeën 11 is wel een belangrijke sleutel. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dus wie hem nadert, wie naar hem op weg gaat, wie zijn hart voor hem opent. Geloof geeft God de plaats die hem toekomt. En God is een beloner. Hij wil je nu ook al graag zegenen in je leven. Hij wil nu ook graag laten merken dat hij er is. Maar wij moeten een besluit nemen in ons leven dat we als eerste zijn koninkrijk, zijn wil en zijn plan gaan zoeken in ons leven. Als we geloven wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft aan het kruis, zegt de Bijbel, worden we gerechtvaardigd. Dat betekent letterlijk, komen we in een goede verhouding met God te staan. Er zit niks meer in de weg. God aanvaardt ons op grond, niet van ons gedrag, niet van onze aannames, niet van ons verstand, niet van de regeltjes die we proberen ons voor in te spannen. Nee, hij aanvaardt ons op grond van zijn Zoon. En hij zegt dat zelf in het woord, op vele manieren. Het heiligdom ligt open. De weg ligt geplaveid. We zijn zelf nogal erg geïnspireerd door Noach. Zijn geloof staat namelijk haaks op het zichtbare in de wereld. Wat zal die man niet voor gek zijn verklaard om een boot in zijn tuin te gaan bouwen? Terwijl de zichtbare omstandigheden daar totaal geen aanleiding voor gaven. En dan niet een klein roeibootje, nee, een enorm schip. De mensen om hem heen die begrepen dat helemaal niet. Jij werd elke dag bespot. Jij bent helemaal van de weg af. En waarom had Noach dat gedaan? Omdat God had gesproken in zijn leven. En hij geloofde het. Het werd zijn redding voor hem en zijn hele gezin. En de basis van zijn keuze was ontzag voor God. Geloven, dat betekent niks anders dan God nemen op zijn woord. Heere God, u heeft het gezegd. U heeft gezegd dat u voor mij zorgt. U heeft gezegd dat u mijn leven in uw hand heeft. U heeft gezegd dat de Heer Jezus die plaats in mijn leven heeft die hem toekomt. Dat ik naar de hemel mag gaan en dat ik in eeuwigheid bij u zal leven. U hebt mij een heleboel dingen beloofd. U hebt beloofd dat ik een erfgenaam mag zijn van een erfenis die ik met mijn verstand niet kan begrijpen. Maar toch is het soms heel moeilijk om te geloven als de omstandigheden daar totaal geen aanleiding voor geven. Daarom is het tussenzinnetje wat in vers 34 staat zo heel erg belangrijk. Ze hebben de kracht van het vuur geblust. Ze zijn aan de scherpte van het zwaard ontkomen. En ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. Ze zijn machtig geworden in de oorlog en legers van vreemden hebben ze op de vlucht gejaagd. Dat ene zinnetje. Ze hebben in zwakheid kracht ontvangen. En dat is er weer elke dag. Wij zijn niet sterk. Wij hebben geen overzicht over de situatie in ons leven, laat staan in de maatschappij en in de wereld. Wij zijn mensen die afhankelijk zijn. Maar God wil ons in die situatie waar we nu in zitten, wat we meemaken, voelen we ons heel eenzaam. Al hebben mensen ons verlaten, al zit er pijn in ons hart die misschien in deze periode erg sterk naar boven is gekomen. God wil je kracht geven. Daar verlangt hij naar. Maar hij wil wel dat we ons hart daarvoor openen. Om nog een voorbeeld te noemen, Abraham. Dat is geloof vertrekken zonder te weten waar je komen zal. Hij hoorde God spreken in zijn leven. En God gaf hem een opdracht, maar hij wist helemaal niet waar hij komen zou. Dat is stappen nemen waar je de consequenties niet van over kan overzien. Hij moest zich afscheiden van de wereld waarin hij leefde en hij moest op weg gaan. En Abraham wordt de vader van de gelovigen genoemd. In het leven van Abraham zie je waar geloof toe in staat is. Hij krijgt een belofte van God, maar moet die belofte als het ware weer inleveren. Wij leren dat die belofte niet de belangrijkste is, maar degene die belooft. En de basis van dit alles, ze keken niet op het zichtbare, maar in vers 10, want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft waarvan God de bouwer en ontwerper is. Hij heeft zijn hele leven in tenten gewoond, terwijl hij in een stad woonde in een stenen huis. Maar hij ging op weg en hij gehoorzaamde God. Maar hij was gericht niet op het heden, hier en nu, maar op de toekomst. De vele mensen genoemd in Hebreeën 11 hadden ondanks verschillende omstandigheden één ding gemeen. Ze waren gericht op de toekomst, op hetgeen wat zou gaan komen. En deze allen zijn in geloof gestorven. Ze hebben de vervulling van de belofte niet verkregen. Maar ze hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. Ze beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren op de aarde. Geloof maakte ze hemelsgezind. Ze zochten het niet in het zichtbare hier op aarde, maar ze waren op de toekomst gericht. En wij zijn hier nu gasten en vreemdelingen. Het ware leven is niet bedoeld voor het hier en nu. Maar we hebben allemaal de neiging om hier onze tentpinnen heel vast in de grond te timmeren. En heel gericht te zijn op alles wat er hier in ons leven zich afspeelt. Terwijl de Bijbel zegt dat we uit mogen zien naar een geweldige toekomst. En de sleutel om vol te houden is de openbaring die de profeet Habakkuk kreeg ongeveer 600 jaar voor de christelijke jaartelling. Zie, zijn ziel, die van de mens, is hoogmoedig. Niet oprecht in hem. En dan komt het, maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. Habakkuk 2 vers 4. De mens is van nature alleen maar in staat om in zichzelf te geloven. Er zal een keuze moeten plaatsvinden. Om te geloven wat God zegt. En dat zal de mens in staat stellen om echt te leven. En deze profetie brengt zo nauwkeurig het centrale thema van de christelijke boodschap tot uitdrukking. Dat ze in het Nieuwe Testament maar liefst 3 maal keer terugkomt. In Romeinen 1 vers 17 staat, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. In Galaten 3 vers 11 staat, en dat door de wet niemand gerechtvaardigd wordt voor God is duidelijk. Want de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet door eigen inspanning of het houden van een aantal regels. Dat is niet geloof. Hebreeën 10 vers 38. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Als iemand die zich onttrekt. Mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dus mensen die niet in God geloven en zijn woord aanvaarden, kunnen niet in de tegenwoordigheid van God verkeren. Maar in vers 39 zegt de schrijver, wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. En dat mag ook onze zekerheid zijn. Als wij de Heer Jezus in ons leven hebben toegelaten, als we in hem geloven, dan is onze ziel behouden. En weet je, de climax van Hebreeën 11 komt eigenlijk tot uiting in Hebreeën 12 vers 2. Daar staat, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis gedragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Als je naar het moment van Golgotha keek, naar het zichtbare, dan zou je beseffen, dan zou je denken, de boel is hopeloos. Het is helemaal verloren. De duivel dacht dat hij had gewonnen. Als je naar de zichtbare omstandigheden keek. Maar wat geweldig, op dat kruis van Golgotha is voor ons een volkomen overwinning behaald. Dwars door de zichtbare situatie heen. De Heer Jezus is de voleinder van ons geloof. Hij heeft het afgemaakt. Ik hoef me niet in te spannen. Ik hoef niet allerlei moeilijke dingen te doen. Nee, ik mag dat geloven. En die zekerheid dat onze ziel behouden is, mag voor ons een geweldige aansporing zijn om elke dag de keuze te maken om uit geloof te leven. Niet uit het zichtbare, maar wat God heeft gesproken. En God spreekt vanmorgen tegen je. En hij zegt tegen je, ik heb je onvoorwaardelijk lief. Ik vind je enorm kostbaar. En ik heb een plan voor je leven. Ik heb een plan voor jullie als gemeente. En ik wil heel graag spreken. En wij moeten steeds weer opnieuw de keuze maken om ons hart ervoor te openen. Om Gods woord te onderzoeken. En dan wil hij dat ons duidelijk maken. Maar als we ons hart sluiten, of bepaalde dingen in ons hart leven, waardoor als het ware Gods stem niet kunnen verstaan en op een verkeerde frequentie zitten, dan gaat zijn woord voorbij. En daarom is het van groot belang dat we steeds bidden, Heer, hier zijn we hebben het niet en we kunnen het niet. Maar we willen in onze zwakte uw kracht ontvangen. En als er dingen zijn in ons leven die verhinderen dat u kan spreken, wilt u dat alstublieft duidelijk maken. Want we willen u geloven, we willen u vertrouwen, we willen op u blijven zien, ondanks de omstandigheden waar we ons nu in bevinden. Heer, wij zien niet op een virus. Wij zien op de Heer Jezus. Hij is degene die ons geloof voleindt. Wij willen die keuze maken. Wij willen mensen zijn die toekomstgericht zijn. Die op weg zijn naar huis. En door onze tranen heen dwars door alles wat we meemaken, mogen we weten, er ligt hoop in onze tranen. Er ligt kracht in ons verdriet. U ontmoet ons als een vader en doet onze angst teniet. Het is zijn kracht in onze zwakheid. Wij mogen met vreugde dit lied zingen. U geeft ons hoop en vrede, niet de wereld, niet de mensen om ons heen. U vergeet de mensen niet. U bent er in het vuur en in de vloed. Uw trouw is voor eeuwig. Uw liefde houdt stand. U bent soeverein, o God. Amen.